De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is Remy van Kesteren, hij is muzikant, harpist. Al zeer jong brak hij door, speelde in Carnegie Hall, het concertgebouw. Tegenwoordig legt hij zich toe op meer gevarieerde muziekstijlen. En aanstaande zaterdag een bijzonder optreden in het kader van Dutch Doubles. Een samenwerking tussen choreografen van het Nationaal Ballet en kunstenaars uit andere disciplines. Remy van Kesteren, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Dit is om meerdere redenen een nieuwe weg voor jou. Want samenwerken met het ballet is natuurlijk bijzonder. Maar het is volgens mij ook de eerste keer dat jij echt voor een grote formatie gecomponeerd hebt.
Ja, ik ben een klassiek geschoolde harpist. En sinds 2 jaar schrijf ik eigenlijk mijn eigen muziek. En speel ik ook met mijn eigen band. Wat heel leuk is. Maar ik heb wel dingetjes bewerkt voor orkest. Maar nog nooit een heel stuk van een half uur voor een heel symfonieorkest geschreven. Dus het is wel spannend, ja.
Hoe doe je dat eigenlijk? Want je weet precies hoe een harp moet klinken, dus daar kan je voor componeren. Maar hoe componeer je dan ineens voor andere instrumenten en dan die instrumenten ook nog samen? Hoe leer je zoiets?
Nou ja, laat ik beginnen met zeggen, ik ben natuurlijk niet geschoold componist. Ik heb wel lessen genomen al in een eerder stadium, omdat ik nieuwsgierig was naar hoe die componisten dat dan deden. En ik heb een soort instelling van, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Wat niet helemaal klopt, want het is ontzettend moeilijk om voor zo'n orkest te schrijven. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel in het verleden met orkesten gespeeld en heel veel dingen gehoord. Dus ik ken de instrumenten wel en ik heb er wel, ik heb bijvoorbeeld heel warme gevoelens bij de hoorn. En ik vind de fluit prachtig op bepaalde plekken, op een bepaalde manier. Dus vanuit mijn intuïtie ben ik eigenlijk begonnen. En vervolgens heb ik ook zo'n een dikke pil van 1000 pagina's bestudeerd om alles te leren erover. Dus het was een heel, heel leerzame tijd.
Je hebt ook les genomen in componeren. Daar is ook een documentaire over gemaakt. Of althans, het is een van de aspecten die in een documentaire langskwam. En een van de dingen die je toen leerde was dat een goede componist niet zozeer heel veel ideeën heeft, maar de ideeën die hij heeft heel mooi uitwerkt. Dat je heel zorgvuldig met je ideeën om moet gaan.
Ja, eigenlijk dat als je je moet inderdaad de ideeën gewoon koesteren. En elk idee kan zomaar een hele symfonie worden. Tenminste, dat leerde ik toen en dat vond ik toen een soort abacadabra. Maar inmiddels snap ik het wel meer. Het is soms is eigenlijk het grootste probleem, vind ik, als je iets moet gaan schrijven. Is dat lege papier en juist dat je alles kan. En op het moment dat je op wat voor manier dan ook wordt gekaderd en dat er een ruimte is waarbinnen je in moet bewegen, op dat moment ontstaat gek genoeg eigenlijk de vrijheid. Want dan weet je wat je moet doen. En daarom was dit project met het ballet ook een soort bevrijding. Omdat die dansers waarop ik de muziek wilde maken, want ik wilde die dansers leren kennen en echt muziek maken waar zij zich in herkenden. Dus we hebben allemaal improvisatiesessies met die dansers gedaan en ze namen muziek mee, et cetera. En die sessies die gaven eigenlijk de kaders voor dit stuk.
Echt op het lijf geschreven muziek.
Ja, dat gaf de vrijheid. En daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Dat lijkt me ontzettend, ontzettend gaaf. Dat iemand danst, een hele andere discipline. En jij speelt harp of misschien heb je een ander instrument dan bij de hand. En dan ga je eigenlijk naar elkaar kijken en zien wat je van elkaar kan maken. Ja. Zo'n interactie lijkt me fantastisch.
Ja, het is heel bijzonder. Nou ja, de samenwerking is met de choreograaf Ernst Meissner. En samen besloten we eigenlijk al snel om 10 dansers te vragen om daarmee te werken. Die we allebei kenden. Ik heb een keer eerder met Hans van Manen in het Nationaal Ballet gewerkt. Dus ik kende al best wat dansers persoonlijk. En hij zei, volgens mij is dus Ernst de choreograaf, die zei, volgens mij is jouw kracht, mijn kracht, om persoonlijke dingen te maken of een persoonlijk verhaal van iemand te vertellen of te verklanken. Dus we moeten heel persoonlijk worden. Dus we zijn gaan eten in eerste instantie met al die dansers en hebben elkaar moeilijke vragen gesteld. En daarna zijn we met elk van hen de studio ingegaan en hebben we geïmproviseerd, maar soms alleen maar gepraat. Soms vroeg ik ze, wat luister je op dit moment? En dan zetten ze van top 40 hits tot Nina Simone aan. En alles leidde tot, we hadden geen vooropgezet plan, maar alles leidde uiteindelijk tot, tot een stuk, tenminste. Een gedeelte van het stuk wat ik uiteindelijk heb geschreven komt steeds voort uit die soms urenlange sessies die we hebben gehad.
Jij was al relatief een zeer gevierd harpist. En je had ook makkelijk kunnen kiezen voor een carrière als instrumentalist. Dat je gewoon met de grote orkesten en de grote dirigenten de mooie stukken voor harp over de hele wereld zou spelen. Die carrière had je kunnen kiezen, maar tot vele verrassing ben je een heel andere kant op gegaan. Andere muziekstijlen, zelf componeren, met een band op tournee, het clubcircuit. Maar de indruk die je wekt is dat het ook een enorme bevrijding is geweest.
Ja, ik denk het wel. Ja, kijk, het was inderdaad vanaf kind af aan mijn droom om met die harp de wereld over te trekken en een soort Janine Jansen van de harp te worden. En de afgelopen jaren werd die droom werkelijkheid. En ik realiseerde, het is inderdaad een droom, maar het is niet mijn droom. En ik voelde.
Zo leuk was het niet.
Nou ja, ik voelde de beperkingen ook door het repertoire wel van het instrument, maar ook door. Ja, er begon iets te wringen. Van ja, gek genoeg, als het dan toch niet van jezelf is en je bent het af en toe gewoon ook niet eens met wat je speelt. Ja, er was gewoon iets van binnenuit wat eruit moest komen. En ik wist pas wat het was toen ik begon te schrijven. Dacht ik, ah ja, nu snap ik het. Want nu, ik wist eigenlijk niet wat mijn muziek was. Dat is heel raar. Je bent dus de hele tijd aan het spelen op het podium. Allemaal prachtige muziek. Maar op het moment dat iemand je vraagt, ja, wat is nou echt jouw muziek? En dan noem je componisten, maar het is zich lastig uitleggen. Maar op het moment dat je ineens zelf gaat schrijven, dan kom je erachter, oh, dit is mijn taal. Oh, dit is wat ik.
Dan val je echt samen met die muziek.
Ja, dit is wat ik te zeggen heb. Dit is de reden waarom ik op het podium wil zijn of moet zijn misschien wel. En dus in die zin is het wel echt een bevrijding, ja, om dat nu zo te kunnen en mogen doen. En dat mensen dat ook willen horen. Ja, het is, vind ik eigenlijk nog steeds onvoorstelbaar.
Zullen we beginnen met de kaarten? Hier is de bak. En trek maar een vraag als je wil.
Oké. Mag er elke zijn?
Ja, graag.
Oké, heel goed. Ben je bang om oud te worden? Nee. Nee, denk ik niet. Ik heb er wel zin in.
Zin om oud te worden?
Ja, ik vind oude mensen altijd zo wijs en zo. Het lijkt me heel fijn om wijs te worden. Ik merk ook dat ik steeds rustiger. En dat vind ik zo prettig. Ik ben nog steeds onrustig. En ik wil heel veel. Maar ik vind het zo lekker om steeds minder te willen. En steeds meer dingen te laten. En een soort vertrouwen te hebben. Want het komt wel. En dus in die zin. Nee, daar heb ik al zin om ouder te worden en meer geduld nog te krijgen.
Laten we nog een vraag doen.
Welk boek had je zelf graag geschreven? Oei, dat is moeilijk. Ja. Ja, dat vind ik lastig.
Heb je een favoriet boek? Een boek waar je bij terugkeert?
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik lees niet heel veel. Ik lees wel, tenminste. Maar ja, ik heb eigenlijk zelden dat ik één boek nog een keer lees. Ja, nee, dat komt eigenlijk niet. Ik ben nu aan die Murakami begonnen.
Gaat ook over klassieke muziek, althans opera vooral.
Komt er veel voor, ja. Ja, ik kan deze vraag niet zomaar beantwoorden. Ik moet er lang over nadenken, denk ik.
We gaan naar de volgende.
Waarin ben je schaamteloos? Ja, schaamteloos. Ambitieus, ik weet het. Ja, ik denk het wel. Misschien ook wel eerlijk. Nu zit ik mezelf compliment te geven. Je moet natuurlijk eigenlijk iets leuks.
Nou, schaamteloos ambitieus, dat kan zowel een compliment ja, dat als, precies. Iets, als iets niet complimenteus zijn.
Ja, dat is misschien wel af en toe wel aan de hand dat ik.
Wat zijn die ambities?
Ja, het is echt best lastig te vatten. Je wil iets, maar je weet soms niet eens precies wat het nou is. Maar de drang om iets te maken wat er niet is, die is denk ik wel heel, die is wel heel groot. En waar die precies vandaan komt, weet ik ook niet. Maar ja, je moet gewoon er zo'n drang van binnenuit. En als ik eenmaal iets in mijn kop heb, dan laat ik dat gewoon niet los. En dan, ik denk dat soms mensen daar wel last van hebben, ja.
In die zin zat je daarvoor in een dienende rol. Je was altijd dienend aan het stuk. Als je Debussy speelt, dan moet het gewoon zo mooi mogelijk klinken zoals hij het bedoeld heeft. Je legt er wel veel van jezelf in, maar uiteindelijk staat het ten dienste van iets. Dat is toch anders dan wanneer je het helemaal zelf maakt, zelf de muzikanten zoekt, zelf het stuk componeert.
Ja, nee, zeker, ja. Ja. Nee, die rol is natuurlijk veel groter nu. Tegelijkertijd heb ik altijd wel heel veel samenwerkingen opgezocht. Dus ik zocht het maken, zeg maar, altijd door onverwachte samenwerking aan te gaan. Of met film of met mensen van het theater. Op die manier toch altijd die makende kant toch wel toe te voegen. Maar ja, nu is dat natuurlijk helemaal volledig dat je dat... Dat je dat mag doen en kan doen. En ja, dat vind ik wel heel prettig.
We gaan nog een kaart bekijken.
Wat was een moment van triomf? Godzijdank, zeg, wat een lastige vraag allemaal.
Carnegie Hall,
ja,
het concertgebouw.
Ja, god, ja. Nou, ik weet nog wel de eerste keer concertgebouw. Toen was ik denk ik 15 jaar. En dan sta je bovenaan die grote trap. Of daarachter die deur, weet je wel. Ik weet nog, dat moment dat die deur openging, dat was echt alsof je uit een vliegtuig sprong. Tenminste, ik wist toen nog niet hoe het voelt om uit een vliegtuig te springen.
Dat weet je nu wel.
Dat weet ik inmiddels wel. En dat is ongeveer hetzelfde. Ja, ik vond dat echt doodeng. En die minuten daarna, dat hele concert was een roes. Daar kan ik me niks meer van herinneren. Ja, dat was. En tegelijkertijd, ja, als ik daaraan terugdenk, dan is het toch wel een soort gloedvol gevoel. Ja, was gewoon. Dus ja, toch wel een heel bijzonder moment, ja.
En dan niet heel veel later eigenlijk sta je in Paradiso. Een moment van triomf, maar van een heel andere orde.
Ja, nou ja,
misschien met muzikanten door jou bij elkaar gezocht uit alle hoeken.
Ja, persoonlijk was dat misschien inderdaad wel een grotere triomf. Dat was echt een soort viering. Nou, je had het eerder over die bevrijding. Misschien was dat wel een viering van mijn bevrijding. Heel veel mensen vinden er natuurlijk ook van alles van. Als je iets anders doet dan wat het gebaande pad is. En mensen verbinden er van alles aan. Dat de klassieke muziek niet... Dat ik dat niet mooi zou vinden. Of dat het niet goed genoeg zou zijn of zo. En dat is allemaal niet aan de orde. Het is gewoon, ik moet verder. Ik moet op zoek. Ik ben gewoon bezig met een zoektocht. En ook wat ik maak is ook niet dat ik nou vind dat dat nou zo geweldig is. Sterker nog, ik bedoel, op het moment dat ik het gemaakt heb, vind ik het alweer achterhaald en moet ik weer door. Maar dat ik dat eigenlijk dat moment inderdaad in Paradiso, die soort omarming van ik ga naar buiten, dit is gewoon, ik presenteer het, ik weet het ook niet, maar... Maar we gaan ervoor. Ja.
Het is voor veel muzikanten is dat een soort droom. Ooit in Paradiso staan. En voor heel veel klassieke muzici is het concertgebouw die droom. Maar ik denk dat er weinig mensen zijn die beide dromen hebben verwezenlijkt. Ze zijn er wel, maar niet veel toch?
Ja, maar ja, ik zou bijna zeggen boeien zo'n plek. Het maakt gewoon echt, eerlijk gezegd, helemaal niks uit.
Want je maakt muziek voor mensen dus.
Nou ja, god, dat zou een beetje cheesy antwoord zijn. Maar dat is wel waar. En wat nog meer waar is, is dat... Waar ik echt in geloof, als je het doet er pas toe als je ergens staat met hetgeen waar je voor in vuur en vlam staat. Ik bedoel, en natuurlijk stond ik dat ook voor de Debussy en natuurlijk. Maar uiteindelijk die plek is echt secundair. En ik kan. Ja, de avonden dat je soms voor misschien maar 50 man ergens speelt en een heel bijzondere plek. Maar dat het gewoon klopt, ja, die zijn minstens zo waardevol. En zo'n plek is ook maar een plek. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk dat je daar hebt gestaan, ja.
Laten we nog een kaart trekken. Ja.
Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Ja, Murakami, ben je nog geen bezig?
Murakami, ben je nog geen bezig. En daarvoor heb ik Het Achtste Leven gelezen. God, dat is een verschrikkelijk dik boek. En dan ben ik de schrijfster. Ja, het is een Georgische schrijfster.
Harakashvili of zo heet hij, toch?
Ja, dankjewel. Ja, vond ik echt wel... Goed, ja, dat vond ik echt wel een prachtig boek, ja. Dat is wel een hele... Het gaat echt over die generaties van... nou ja, in Georgië. Eigenlijk een land waar ik heel weinig over wist. En ook de... Nou ja, alles wat in die regio met de Sovjet en zo, wat daar zich allemaal heeft afgespeeld.
De,
ja.
De families, de
heel mooi vond ik het. En heel aangrijpend en boeiend. Om ineens gaat er zo'n hele nieuwe wereld voor je open waar je niks van weet, maar die gewoon heeft plaatsgevonden.
Mooi boek. Ja. Laten we nog één doen.
Heb je een levensmotto? Ja. Ja, misschien wel die van Pippi Langkous, die leen ik wel eens.
1 en 1 is 3 of?
Nee, die niet. Nee, ze zegt op een gegeven moment dat ze het, als ze iets nog nooit heeft gedaan, zegt ze, ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat vind ik echt zo'n top motto. Want ik denk, heel veel mensen doen dingen niet omdat ze ergens bang voor zijn. En ja, het is pas echt... Iets is pas echt betreurenswaardig als je het niet hebt geprobeerd. En dan kan je er altijd nog achter komen dat je het niet kan. En als ik dingen had gedaan omdat ik ze... of niet had gedaan omdat ik ze nog nooit had gedaan... en dus niet wist of ze kon, dan had ik bijna... Nou, ik bijna niks gedaan van wat ik nu heb gedaan. En ik ga heel vaak op mijn bek. Ik bedoel, heel veel dingen lukken niet. En ik loop ook nu weer, als ik dan voor zo'n orkest schrijf... tegen heel veel dingen aan... Maar dat is geweldig, want ja, dan de volgende keer gebeurt dat als het goed is minder. Ja, waarschijnlijk nog steeds, maar... en ik vind helemaal niet... Ik vind juist het mooie en ook in de podiumkunsten vind ik... Af en toe ligt de nadruk zo op het perfecte en iemand die op het podium staat... Dat moet allemaal mooi zijn en af en zo. Dat vind ik allemaal niet interessant. Ik vind de sowieso de weg ernaartoe, maar juist iemand die eerlijk aan het zoeken is... maar die daar wel... Ja, die dat... Dat is voor mij het belangrijkste. En ja, natuurlijk levert dat niet altijd het allermooiste of meest perfecte op. Maar ja, daar gaat het ook niet om.
Het is te zien, de voorstelling met het Nationaal Ballet vanaf aanstaande zaterdag. Dan is de première. Remy van Kesteren, dank je wel